hartziekenhuis. Algemene, of de vertegenwoordigers in de algemene vergadering. Effectieve vertegenwoordiging Hildevelgare. 29 keer ja, 1 keer nee. Plaatsvervangend vertegenwoordiger Anneleen Dam, 30 keer ja. 19. ICA, aanstelling vertegenwoordigers in de algemene vergadering. Effectieve vertegenwoordiging Maarten van Kamp, 29 ja, 1 onthouding. Plaatsvervangend vertegenwoordiger Luc van Kraandong, 30 ja. Kempis Woonkrediet, aanstelling vertegenwoordigers algemene vergadering Raad van Bestuur. Effectief vertegenwoordiger AV Jan van Daal, 29 ja, 1 nee. Plaatsvervangend vertegenwoordiger AV Lotte Vrijs, 30 keer ja. Bestuurder directielid Raad van Bestuur Jan van Daal, 29 ja, 1 nee. Bestuurder Raad van Bestuur Lotte Vrijs, 30 keer ja. 21 Milieu en Werk VZW, aanstelling vertegenwoordiger in de AV. Effectieve vertegenwoordiger Christine Mangelschot, 30 ja. Kringwinkel Zuiderkempen, aanstelling vertegenwoordiger AV, effectieve vertegenwoordiger Christine Mangelschot, 30 ja. Christoffel Stichting, aanstelling vertegenwoordigers in de AV, Bartel Vo en Hilde Valgaren, 30 keer ja. Litwina, aanstelling vertegenwoordigers in de algemene vergadering, Anneleen vertegenwoordiger, moest ik kiezen, hè, vertegenwoordiger Anneleen Dam, 23 ja, 1 9. Thomas Tergores, 7 ja, 8 nee. Mona, aanstelling vertegenwoordigers in de algemene vergadering en de raad van bestuur. Vertegenwoordigers voor de AV, Chris Papen, Chris van Seval, Paul Rotier, Christel Geuns, Frederik Loo, Jasper van Buggenhout, Egon Verhaven, Koenraad Haasbroek, Jan van Daal en Lander Gijzen, 30 keer ja. Vertegenwoordigers voor de raad van bestuur, Paul Rotier, Chris Papen, Jasper van Buggenhout, Koenraad Haasbroek en Lander Gijzen, 30 keer ja. 26 prolocus, aanstelling vertegenwoordigers in de AV, effectief vertegenwoordiger Lotte Vrijs, 30 keer ja. Plaatsvervangend vertegenwoordiger Karen Bergmans, 30 keer ja. ILV Onderwijs Balen, Dessel Mouw, aanstelling vertegenwoordigers in het beheerscomité, effectieve vertegenwoordiger Hilde Valgaren, 30 keer ja. Plaatsvervangend vertegenwoordiger Greet van Tichelen, 30 keer ja. 28 OVSG, aanstelling vertegenwoordigers in de AV, effectieve vertegenwoordiger Hilde Valgaren, 30 ja. Plaatsvervangend vertegenwoordiger Maarten van Kamp, 30 ja. 29 PITPA, aanstellen vertegenwoordigers in de AV, effectief vertegenwoordiger Maarten van Kamp, 22 ja. Thomas Sergores, 7 ja, 2 nee. Plaatsvervangend vertegenwoordigend Jan van Geel, 29 ja en 1 onthouding. 30 Pontes, aanstelling vertegenwoordigers in de AV, effectief vertegenwoordiger Greet van Tichelen, 30 jaar, plaatsvervangend vertegenwoordiger Chris Papen, 30 jaar, voordrachtkandidaat Raad van Bestuur Chris Papen, 30 jaar. 31 Opdrachthoudensvereniging Poolstok, aanstelling vertegenwoordigers in de AV, effectief vertegenwoordiger Frederik Looy, 30 jaar, plaatsvervangend vertegenwoordiger Hans de Groof, 30 jaar. 32 Sportregio Zuiderkempen, aanstelling vertegenwoordigers in de AV, effectieve vertegenwoordiger Hans de Groof, 30 jaar, plaatsvervangend vertegenwoordiger Wim Kaiers, 30 jaar. 33 Streekplatform Kempen, aanstelling vertegenwoordigers in de AV, effectieve vertegenwoordiger Lieve Hurkmans, 30 jaar, plaatsvervangend vertegenwoordiger Mia Belmaans, 30 jaar. 34 Vervoerregio Kempen, aanstelling vertegenwoordigers in de vervoerregioraad, politiek vertegenwoordiger Hilde Valgaren, ja 29, nee 1. Vervoerregio Limburg, aanstelling vertegenwoordigers in de vervoerregioraad, politiek vertegenwoordiger Hilde Valgaren, 30, ja. Vereniging voor Openbaar Groen, aanstelling vertegenwoordigers in de algemene vergadering, effectief vertegenwoordiger Greet van Tichelen, 30 jaar, plaatsvervangend vertegenwoordiger Frederik Looy, 30 jaar. VVSG, aanstelling van de vertegenwoordigers in de AV, bestuursorgaan en bestuurlijke commissie, effectief vertegenwoordiger Maarten van Kamp, 29 ja, 1 onthouding, kandidaat lid bestuursorgaan Maarten van Kamp, 29 ja, 1 onthouding, kandidaat lid bestuurlijke commissie Maarten van Kamp, 29 ja, 1 onthouding. 28 Woonboog, aanstelling vertegenwoordigers in ALGES AV en Raad van Bestuur, effectief vertegenwoordiger voor de AV Lotte Vrijs, 30 jaar, plaatsvervangend vertegenwoordiger AV Mia Belmaans, 30 jaar, effectief vertegenwoordiger Raad van Bestuur Lotte Vrijs, 30 jaar, 39 Welzijn Zorg Kempen, dienstverlening zelfstandige groepering, aanstelling vertegenwoordigers in stuurgroep, effectief vertegenwoordiger Lotte Vrijs, 30 jaar, plaatsvervangend vertegenwoordiger Wendy Soepers, 30 jaar. En bij deze met een tussenstap.
Dat vind je wel. Dat vind je wel. Dat vooral Piet. Tempo wel lezen. Hè?
Goed, dan kunnen we nu gaan tot de punten 29 tot en met 64. De buitengewone AV's overlopen, want dat ging anders niet. Dus 59, buitengewone algemene vergadering op 31 maart. Dus van CIPAL wordt gevraagd om de agenda en de agenda goed te keuren en het mandaat van de vertegenwoordiger. Dat is de slotenvrijs. Voor iedereen akkoord? Goed, goedgekeurd. 60, de buitengewone algemene vergadering op 25 maart van Creat Services. Hetzelfde, dus de agenda en het vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt gevraagd. Uw goedkeuring? Goed, dank u. 61, buitengewone algemene vergadering op 20 maart 25 van Fluvius. Dus ook de goedkeuring van de agenda en het vaststellen van het mandaat. Graag uw goedkeuring. Hierbij goedgekeurd. 62, buitengewone algemene vergadering op 17 maart 25 van ICA. Dus goedkeuring, agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger. Bij deze goedgekeurd. En dan bij 63. Dat gaat over de buitengewone algemene vergadering die op 28 maart 2025 van PITPA doorgaat. Daar zouden wij graag een bijkomend artikel toevoegen. Dus er staat nu een artikel 1, artikel 2 en een artikel 3 in jullie besluit. En daar zouden wij graag artikel 2 bis toevoegen. En ik had daar graag van jullie gehoord of dat kan voor jullie, om er een artikel toe te voegen. We zullen het wel uitleggen ook.
Misschien uitleggen wat het
is. Ja, ik denk dat ik het al weet over waar dat gaat.
Misschien moet je eerst eens...
Vertel eerst over waar dat gaat.
Ja, Frederik?
Ja. En we zouden graag een artikel 2 bis willen invoegen. En dat artikel gaat als volgt. De gemeenteraad vraagt aan het bestuursorgaan en het managementteam van PITPA om rekening houdend met het landschap van nutsmaatschappijen dat in verandering is, mogelijke synergieën permanent te onderzoeken en de algemene vergadering op regelmatige basis te informeren over de stand van zaken en de besluiten hieromtrent. Een kwaliteitsvolle werking en de betaalbaarheid van het drinkwater zijn belangrijke elementen om rekening mee te houden, net als een goede ondersteuning van en communicatie met lokale besturen die vernood zijn. Prijsstijgingen bovenop de index moeten maximaal vermeden worden. Dat zouden we graag willen toevoegen.
Mocht u graag daar een exemplaarje van hebben?
Ja, want het is me niet heel duidelijk, hè, want in de artikel die dat wij gekregen hebben, hè, het gaat inderdaad over die verlenging, denk ik, hè, waar dat wel wat over te doen is geweest, van hè, moeten we dat nu doen voor 6 jaar of 18 jaar. Met toevoeging van het artikel neem ik aan dat de gemeente Mol voor die 18 jaar gaat stemmen op de vertegenwoordiging.
Dus inderdaad, artikel 1 is 18 jaar. Mm. We hebben vorig jaar een prijsstijging op een gegeven moment, die was heel wat jaren niet doorgevoerd, van 24%. Ja, dat is natuurlijk een beetje te nemen, te laten aan een grote organisatie. Ik denk dat we daar echt wel het signaal willen geven van, ja, dat is toch wel belangrijk. Voor 18 jaar verlengen blijft het natuurlijk ook belangrijk om goede kwaliteit scherp te blijven en natuurlijk synergieën waar mogelijk dat die aangegaan kunnen worden. En je zit natuurlijk met het feit, en dat is met al die algemene vergaderingen, moet ook toegeven, dat wordt hier gewoon geagendeerd en dat je dat goedkeurt te vertegenwoordigen. Die kan zelfs niks gaan zijn op die algemene vergadering. Die moet gewoon een besluitvorming die al goedgekeurd te doen. En dit was dan eigenlijk toch een stukje een aanvulling om ze daar gewoon op attent te maken. Maar inderdaad wel de verlenging van de 18 jaar en dan een aantal aanbevelingen die richting de algemene vergadering gaan meegeven. Normaal gezien hebben we ook het geluk, noem ik dat we boven lokaal iemand ook gemandateerd kunnen hebben in de raad van bestuur. En dan bij wijze van spreken dan ook de belangen, zal ik dan zeggen, van de Molse burgers mee zou kunnen gaan behartigen. Maar dat moet niet hier gestemd worden. Dat soms boven lokaal wordt dat door partijen soms zo mandaten ook ingevuld. En dan zijn die gemeenteraadsmaterie. Dus dan zijn we eigenlijk, denk ik, compleet. Dus inderdaad, artikel 1, verlenging van 18 jaar. Artikel 2, 2 bis, die invoeging. Dus zo ligt het voor ter stemming. Als dat jullie goedkeuring is, en Frederik heeft het ook op tekst staan, als je het graag nog eens een keer lezen. Of zo, het is juist wel integraal gelezen, zou gewoon die passage willen in artikel 2 bis mee willen opnemen.
Ja, het zou wel goed zijn als we dat inderdaad ontvangen.
Voilà, maar Frederik heeft het al gelegen. Voilà.
Ja, nee, je moet dat niet op papier af, dan doe je dat toch weer kwijt. Dat je het kunt sturen, is dat beter.
Bij deze noteren we dat we de passage bij toevoegen aan het verslag. Hè. Mag ik dit goedkeuren? Dan hebben jullie dit goedgekeurd. 64 is een buitengewone algemene vergadering, 26 maart 25 van Pontes. Dus ook weer de gevraagde goedkeuring van de agenda en een vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor die buitengewone algemene vergadering. Mag dit goedgekeurd worden? Prima. Punt 65 betreft Gibo Galbergen, het huur van een lashalcampus Het Spoor. Dus Gibo Galbergen die kende de laatste jaren een stijging van het leerlingenaantal op het schoolniveau van 92 leerlingen in 16 naar 130 leerlingen in 24. Die stijgende leerlingenaantallen brengen natuurlijk de nodige groeipijnen met zich mee in zaken infrastructuur. De richting metaal blijkt sterk aan populariteit te winnen en die zit aan haar maximumcapaciteit. Naar aanleiding van de modernisering van het buitengewoon secundair onderwijs moeten de nodige aanpassingen gebeuren om ervoor te zorgen dat ook de jongste leerlingen van het observatiejaar voldoende kennis kunnen maken met de richting metaal. De metaalhal van Galbergen is onvoldoende ingericht om deze groep allemaal optimaal te bedienen. Ze hebben sinds 1 september 2023 ook een richting duaal hoeknaadlasser, zodat de leerlingen uit de kwalificatiefase die dat wensen meer kunnen gaan werkplek leren bij bedrijven om op die manier ook de metaalhal van Gibo Galbergen te ontlasten. En in 25 met de dienstprojecten werd dus onderzocht hoe de indeling van de metaalhal kan aangepast worden zodat de leerlingen van het observatiejaar op een gepaste en veilige manier kunnen kennismaken met de richting metaal, welke ingrepen in de metaalhal de capaciteit kunnen verhogen, zodat de leerlingen van de hogere fase kwalitatief aan het werk kunnen. En in tussentijd stelt de school een mogelijke oplossing voor om toch in dat kwalitatief onderwijs voor al hun leerlingen te voorzien. Het gemeenschapsonderwijs Go van Mol Campus Spoor is bereid om haar lashal ter beschikking te stellen van Gibo Galbergen voor de rest van het schooljaar. Die lashal die wordt overdag niet gebruikt, omdat in Het Spoor die richting is geschrapt. En die wordt enkel 's avonds, dus na de schooluren, gebruikt door CVO Edu Kempen. Gibo kan deze ingerichte hal 1 dag per week huren en gebruik maken van de machines tegen een zeer correcte huurprijs. Campus Het Spoor ligt op een korte afstand van Gibo Galbergen, waardoor de verplaatsing ook haalbaar is en slechts beperkte onderwijstijd verloren gaat. De lashal van Campus Het Spoor is bovendien uitgerust met specifieke leermiddelen die nodig zijn om alle leerdoelen te behalen. Het huren van de lashal van Campus Het Spoor is een noodoplossing voor Gibo Galbergen. De school wil de hal voor de rest van het schooljaar 24-25, dus 1 dag per week huren. De kostprijs zou ongeveer iets van 1600 in totaal zijn en daar staat een uitsplitsing van deze kosten bedragen. Uw goedkeuring wordt hierover gevraagd. Cindy?
Ja, wij hebben hier uiteraard geen bezwaar, maar wij vroegen ons gewoon even af of dat er eventuele plan is op middellange of lange termijn. Wat dat betreft, moet Gibo eventueel uitbreiden? Of specifiek voor die richting? Of,
ja, ik denk dat sowieso al de bedoeling is, hè, dat je gaat in 2025 kijken, want ze hebben zelf natuurlijk ook een metaalhal, kan die geoptimaliseerd worden, zodat eigenlijk de leerlingen van het observatiejaar, dat zijn de jongste leerlingen, op een gepaste en veilige manier kunnen gaan kennismaken met de richting metaal. En ook nog wel welke ingrepen in de toekomst in die metaalhal kunnen gebeuren, om eigenlijk hogere fase kwalitatief aan het werk te kunnen, ook die leerlingen. Dus men is uiteraard aan het bekijken. Nu na een aantal jaren kunnen jongeren daar een aantal dingen kiezen. We willen uiteraard vermijden, want ja, je kunt daar capaciteit op gaan zetten. Mm-hmm. Ja. Ja, we proberen dat maximaal niet te doen, want dat ze natuurlijk daar ook ja, gemotiveerd voor zijn, geïnteresseerd zijn. Een stil leren, ja, ik denk dat we allemaal wel weten dat we daar allemaal grote nood aan hebben. Dus nu is eigenlijk die samenwerking, ja, allee, om veel redenen is die ideaal, maar we gaan inderdaad zelf wel gaan bekijken van ja, hoe dat het op de site zelf kan verhoogd worden. Al vind ik wel, uiteraard na het jaar moet dat ook eens geëvalueerd worden, hè, want ja, het lijken me allemaal overheidsmiddelen te zijn in welke scholen dat ze ook staan. Als ze overdag leeg staan, ik vind het sowieso wel een goed idee om samen te werken. Vaak is afstand natuurlijk iets moeilijker, hè, want ja, die leerlingen moeten de afstand doen. Nu iedereen weet van Galbergen naar Chrysanthal, of noemt het die gewoon heel aan Chrysanthal aan de rij, is natuurlijk een afstand ook. Maar het staat heel duidelijk in dat ze wel in 2025 met ten dienst patrimonium aan de gemeente gaan onderzoeken. Hoe kunnen ze het op de site zelf upgraden? En terwijl zijn we eigenlijk heel blij en heel dankbaar dat we eigenlijk een goede accommodatie op een steenworp ver, zou ik zeggen, kunnen gebruiken. Maar uw bedenkingen worden zeker wel meegenomen. Het is niet dat we gaan dus zelf denken, want het meest ideaal is natuurlijk dat we wel de leerlingen maximaal kunnen aan het werk zetten op de campus, maar natuurlijk moeten ze soms ook stage gaan doen voor een aantal dingen en zo. Allee, het niet op de campus werken is ook wel een deel waar men naartoe werkt, naar zelfstandigheid van die leerlingen. Hè. Dus dat kan ook zeker.
Oké, dank u.
Is dat voldoende, vind
ik? Ja, ja, ja.
Betreffende het zwerfvuil en het beleid er rond in Mol.
Ja, dank u voorzitter. Ja, wij hadden graag geweten welk beleid de gemeente ontwikkelt in verband met zwerfvuil en sluikstorten. Aangezien wij alleszins toch blijvend klachten ontvangen. Als ook hoeveel klachten in dat verband bereiken er de gemeente gemiddeld. Dus ja.
Schipelijk.
Ja, dankjewel. Een interessante vraag. Nu, het exacte aantal klachten, dat heb ik niemand, dat zijn er heel veel. Maar mijn diensten laten mij weten dat er ja, misschien niet dagelijks, maar wekelijks meerdere klachten binnenkomen op diverse locaties. Die klachten dat zijn heel vaak meldingen van attente burgers, maar dat is ook heel erg handig, want we kunnen natuurlijk niet overal zijn met onze diensten. Waar ook vaak foto's bijgevoegd worden. En waar wij vaststellen dat er dan effectief sprake is van sluikstort of zwerfvuil. Nu, sluikstort en zwerfvuil zijn niet hetzelfde.
Nee.
Zwerfvuil is effectief hetgeen dat in de bermen ligt en waar dat, wat ze meer over een langere afstand, waarbij dan sluikstort heel puntsgewijs is. De meeste meldingen die wij krijgen gaan over sluikstort, waarbij het ook de hoeveelheid meestal toeneemt. Ook daar zijn verschillende soorten in te onderscheiden. Gewoon dingen in de berm of in een bos die achtergelaten worden. Dat is veel voorkomend. En een tweede is eigenlijk waarbij dat er in de buurt van vuilnisbakken huisvuil achtergelaten wordt. Wat ook wordt dan zien als een sluikstort. Nu, de manier waarop dat wij daarmee omgaan, is dat wij eigenlijk alle meldingen serieus nemen. En wanneer ze zich op openbaar domein bevinden, dan ruimen wij ze ook op. En doen we ook een controle op het sluikstort zelf, of dat we eventueel een dader kunnen identificeren. Natuurlijk wanneer we merken dat er op een bepaalde plek, wat betreft sluikstort, meermaals een melding wordt gemaakt, dan hebben wij een aantal instrumenten tot onze beschikking die wij kunnen inzetten om de sluikstorter in kwestie eigenlijk proberen te vangen. Met te vangen, te betrappen. Vangen klinkt nogal drastisch, maar dus om te betrappen. Eerst en vooral is dat natuurlijk onze twee camera's, hè, waarbij dat we dan nog een uitbreiding gedaan hebben. Dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Die camera gebruiken wij voor een deel. We hebben twee camera's die effectief filmen en vaststellingen doen. En een aantal dummies die eigenlijk leeg zijn. Waarmee dat wij ook hopen om daar voor een stuk afschrikkend te kunnen werken. Aan de andere kant, als we betrappingen doen, is het handigste dat wij een nummerplaat van een auto kunnen zien. Als we dat hebben, dan kunnen we dat ook linken aan de gegevens, kunnen we een bestuurlijke vaststelling opmaken. Die bestuurlijke vaststelling wordt dan bezorgd aan de gasambtenaar, die dan ook een PV opmaakt en waar dan ook een boete volgt. Die boetes die variëren tussen de 50 en de €350, al naar gelang de ernst van het sluikstort. Dat wordt aangetroffen en ook als het meermaals doet, en dan gaat de boete ook de hoogte in. Het nadeel daarvan is dat als er geen nummerplaat is, is het moeilijk om te identificeren. Wat wij wel doen is, we werken ook nauw samen met de politie en we maken die beelden altijd over. Als er door een politieagent effectief een gezichtsherkenning kan gebeuren, kunnen we ook op basis daarvan een bestuurlijke vaststelling doen en een PV laten opmaken. Twee is het ook wel zo dat dat ook wel wat tijd in beslag neemt om die procedure te doorlopen. Dus je moet eerst filmen, filmpjes kijken, bestuurlijke vaststelling maken, PV opmaken, PV versturen, dan komt dat aan. En dat gaat zeker meer dan een maand gaat daar over. Dus in het geval van een hele actieve sluikstorter kan het ook zijn dat dat het probleem niet meteen oplost. Om dan de druk te verlichten, in dat geval sturen we ook vaak onze mensen meer ter plaatse, waardoor dat er sneller opgeruimd wordt om toch de netheid op het openbaar domein terecht zo goed als mogelijk te garanderen. En wat dat we daarnaast ook nog tot onze beschikking hebben, zijn effectief gasvaststellers. We hebben er zelf momenteel eentje die actief is. We hebben OVAM gasvaststellers, die zijn gemandateerd om eigenlijk ook betrappingen te doen van mensen die sluikstort of zwerfvuil veroorzaken. Onze eigen gasvaststellers sturen we echt denk ik, alleen maar als we een kans hebben om effectief iemand te betrappen. De OVAM-vaststellers die komen op bepaalde momenten naar sluikstortgevoelige plekken. Het gaat dan vaak rond schoolomgevingen, het centrum. Dat zijn plaatsen waar dat zij zijn. En zij pakken eigenlijk ook het kleine zwerfvuil of sluikstort aan. Als iemand die vaststellers in de peuk ziet weggooien, spreek je nu aan, vraagt je nu paspoort, je mag dat ook. Je stelt er ook een bestuurlijke vaststelling op en dan gebeurt heel dat proces opnieuw. Maar op die manier hebben we toch een heel aantal vaststellingen, zeker. NPV's effectief, in een normaal jaar draait dat rond de 90. Zeker voor onze camera zijn dat 90 PV's die we daar opstellen. Het laatste jaar is dat minder, is dat ongeveer de helft. Dan heeft een reden, om de heel simpele reden dat we... Er zijn ook een aantal makkelijk te traperen sluikstorters. De parking in Postel is een hele leuke, waar dan mensen gewoon stoppen om hun huisvuil in de vuilbak te komen steken. Als we daar de camera hangen, dat is gegarandeerd prijs. En daar hebben wij, normaal hangt hem daar ook heel regelmatig. Nu, het afgelopen jaar hebben we op de Lindenplein een sluikstorter gehad, die lelijk huis hield. En op het kerkhof in Wezel. En we hebben een van onze camera's gekozen om die daar te zetten, om er effectief over te kunnen gaan tot vaststellingen en beboetingen. Maar dat heeft natuurlijk tot consequentie dat als hij nog niet is, hangt die camera er wat te hangen en zijn dat eigenlijk niet zo'n heel sluikstortgevoelige plekken. Dus dat verklaart voor een deel de daling in het aantal PV's dat we daar opgemaakt hebben. Dus dat wat sluikstort betreft, wat zwerfvuil betreft, is het zo dat wij onze netheidsverantwoordelijke hebben, waarvoor dat nog altijd andere gemeentes naar ons komen kijken hoe wij dat doen. Waar dat we heel veel lof voor ontvangen en waar dat we op dit moment zelfs meer dan 80%, meer dan 85% van al onze straten worden maandelijks geruimd door vrijwilligers. Dat is fantastisch. Het enige nadeel daarvan is dat die er ook elk jaar nog altijd meer en meer zwerfvuil ophalen. En dat heeft twee redenen. Eén, dat ze dat zo goed doen. En twee, er zit volgens mij nog altijd geen daling in. En elk jaar opnieuw is dat ongeveer 500 kilo dat ze extra ophalen. Maar dat is dan een manier om eigenlijk het zwerfvuil aan te pakken en is minder gericht op sluikstort. Maar is daarom niet minder waardevol, te meer omdat die mensen effectief als ambassadeur van een nette gemeente ook wel hun job doen en mensen ook effectief wel aanspreken en sensibiliseren op hun gedrag. En eigenlijk zijn dat momenteel de twee grote categorieën en het beleid dat we er momenteel rondvoeren om die twee dingen aan te pakken, naast dan alles wat we normaal doen, zoals het plaatsen van vuilbakken en onze standaard ophaalrondes om die vuilbakken effectief ook leeg te maken.
Ja, wat sluikstorten betreft op Lindenplein, dus die dader is vorig jaar, of die is ondertussen gevat, maar dan gaat dat toch niet de enige zijn, want daar gebeurt nog altijd sluikstorten.
Jawel, ja, dat is het probleem, het werkt niet. Hey, dus we vangen die, maar ja, we beboeten die, maar hij blijft bezig. Dus wij werken er ook samen met de politie om te kijken wat we eraan kunnen doen. Ik denk dat er ondertussen ook een wijkagent proberen te sensibiliseren heeft, maar op dit moment werkt het niet.
En okay.
Dus op dit moment hangt de camera er. Ik denk zelfs dat het ik ben niet 100% zeker. Zou kunnen dat het maar nu opnieuw hangt. Kwestie van effectief wat ik net zeg, ja, blijven vaststellen, wel heel dat proces door, dat kost dan zijn tijd. En dan die boete stelselmatig te verhogen in de hoop dat ophoudt. En onze diensten rijden daar meer langs om dat proper te maken. Dus dat is dus zeker en vast niet. Niet dat we dat daar zomaar laten begaan, maar ja, de instrumenten zijn ook beperkt. Hè. Dus het sanctionerende is het beboeten. Dat gebeurt. En we blijven dat er opvolgen en hopen dat dat eindigt. En we proberen ook, ik zei het met de wijkagent, proberen we ook te sensibiliseren, maar voorlopig hebben we daar weinig vat op.
Ja. En het systeem van die camera's, sinds wanneer is dat precies in voegen? Hè? Want ja, ik heb nu begrepen dat daar wel een tijdje overheen gaat. Hè? Van een maand spreekt je ongeveer. Goed. Maar, hè, dus sinds wanneer is dat dan eigenlijk in voegen gegaan? Aangezien dat er toch heel wat klachten binnenkomen.
Volg de eerste vraag van Koen dan, Boers.
Wat bief?
Al voordat de Koen daar in de vorige legislatuur...
Ah ja, zie. Dan dus, ging dat eigenlijk een beetje vreemd dat er toch nog zoveel klachten binnenkomen.
Ja, omdat er nog altijd sluik stort natuurlijk. Allee, dus die camera hangt daar, we doen die boetes. We putten ons arsenaal uit, maar ja, als de man blijft sluik storten, ja, blijven wij boetes geven.
Ja.
Het is een problematiek die uiteraard in heel veel gemeenten speelt. Mm-hmm. Ik heb nu eens, omdat ik zelf in het gascomité zit met de burgemeesters, voor 2023 opgezocht. Zijn er in de Mol 361 gasboetes uitgesproken voor sluikstorten, zwerfvuil, 114 sluikstorten en dan het OVAN-verhaal ook 247 en dan nog 4 andere PV's. In Texel zijn er bijvoorbeeld 7, in Balen waren er dat 4.
Oei.
Dus je merkt wel dat we echt kunnen zeggen, denk ik. En het is nu niet dat daar die fenomenen zich niet doordoen, maar je moet natuurlijk trachten die pakkans te verhogen, echt mensen te laten betalen, want ja, het is eigenlijk een heel asociaal iets als je daar afval gaat dumpen. Al de rest van de mensen die dat correct doen, die betaalt daar ja, uiteraard de juiste kostprijs voor dat te verwerken. Dus ja, ik denk dat we absoluut daarop moeten blijven inzetten. Maar uiteraard mensen die betrapt worden en nog willen blijven doen, die worden jammer genoeg slimmer. Allee, die weten natuurlijk hoe dat ze getrapeerd zijn. Maar het is denk ik een werk van lange adem dat we nooit mogen opgeven. Mm-hmm. En waar dat er denk ik wel ja, gebeurt rond. En ja, regelmatig zien we op Facebook is iets heel grellig. En dan word ik als burgemeester getagd en dan zegt gelukkig iemand anders, ja, jij moet het misschien zelf niet gaan opruimen, maar we kunnen ook de diensten daar gaan melden eigenlijk. Maar mensen zijn daar terecht heel alert van. Mm-hmm. Ja, het is wat het meest asociale dat je kunt doen. Dus dat is inderdaad wel het voordeel. We hebben heel veel ogen, denk ik, van mensen die dat melden. We hebben zoiets heel raar langs een of andere autostrade zien liggen onlangs, zo helder storten. En ik denk ook wel de boodschap is dat ze het kan het zo snel mogelijk wegkrijgen, want vuil trekt vuil aan. Ik denk dat iets absoluut is. Dat is ook de reden dat er denk ik ook in het centrum bijvoorbeeld heel wat inspanningen zijn om, ja, om quasi dagelijk de ronde te maken, ervoor te zorgen dat het goed is, want dat helpt uiteraard wel, maar dat daar nog veel werk aan de winkel is, ja, dat is absoluut zeker. En daar is een dienst ook gemotiveerd. Want je moet het maar blijven doen. Hè. Allee, dat is ook de grote dank voor die vrijwilligers. Hè. Iedere keer opnieuw ga je rond en haalt je zo toch een aantal van die groene zakken haalt je eigenlijk op. Je weet al bijna, ik heb ze ook bij heel wat verenigingen meegedaan, op welke plaatsen de jupilair blikjes, je kunt de kleur al voorspellen. Dat zijn dan één of twee personen, daarom niet altijd jeugd, denk ik. Allee, je voelt er al bijna aan. Je kunt al bijna een PMD-zak meepakken en hem daarmee gaan vullen. Het is de realiteit, maar als je dan op die receptie een netheidsverantwoordelijke van die vrijwilligers van die vereniging komt, en je ziet er al die mensen samen zitten, ja, op zich, het is jammer dat het moet zijn, maar het geeft mij wel een persoonlijk een krachtig gevoel dat heel veel Molenaren ook wel zeggen van, ja, we doen daar niet aan mee, en dat het overgrote deel, zowel van jeugd als van anderen, ook niet aan een sluikstort meedoet, maar het is een... Ja, een kleine minderheid die eigenlijk de maatschappij voor heel veel lasten opzadelt.
Ja, dankjewel.
Okay. Dan hebben we punt 67 en 68, gaat over hetzelfde. Stand van zaken, postelsysteem weg. Ik zal eerst Cindy, dan Thomas antwoord laten en dan kan Schepen-Loy daarop antwoorden.
Ja, dankjewel. Ja, eerder maakten wij meldingen van een gevaarlijke situatie ter hoogte van de Postelse Steenweg. Meer bepaald in verband met het fietspad dat onder water staat van het moment dat er een zware regenval is. Nu, wanneer komt hiervoor een definitieve oplossing? Want we zijn eigenlijk ondertussen een jaar verder dat dan nog eens aangekaart is geweest. Dat lijkt ons voldoende tijd. Er is toen gezegd geweest dat er enkele acties ondernomen werden. Dat zal wel gebeurd zijn, maar tot op heden is daar dan toch nog geen fatsoenlijke oplossing voor gekomen.
Ja, ik had een beetje dezelfde vaststellingen. Dat was inderdaad vorig jaar. Ik denk dat er Ik heb een paar dingen dat daar frappant is aan die situatie, nu dat dat kan gebeuren, dat is niet erg, maar het is wel vastgesteld dat bijvoorbeeld de signalisatie die dat het fietspad afsluit, dat die daar heel lang blijft staan, ook als het water weggetrokken is, wat heel raar is, omdat dan, je ziet dat mensen effectief over de Poolsesteenweg rijden, wat toch redelijk gevaarlijk is. Een tweede vaststelling tegenover vorig jaar, is dat er nu zone 50 is ingevoerd, en ik geloof dat vorig jaar zone 30 was, ter hoogte van de Gewestweg. Dus allee, dat is een beetje een raar situatie en daarmee dat ik ook de vraag had van ja, wat gaat er nu definitief aan gebeuren? Er zijn wel wat extra greppels getrokken als ik me niet vergis, ook om het wandelpad rond de put van Trouw te verlichten. Maar al die inspanningen hebben eigenlijk op dit moment denk ik niet het afdoende effect. En ik blijf dat heel gevaarlijk vinden, ik passeer daar na dagelijks. Als je daar fietsers op die Gewestweg ziet rijden op dat smal strookje, en het is toch echt een toeristische verbinding ook. Ik vroeg me af wat daar inderdaad de volgende stappen zijn.
Schepelijk. Ja. Nou, het klopt dat dat effectief heel gevaarlijk is. Hè. Dus daar, niemand ontkent dat gevaarlijk is. Dat een situatie is die ook best opgelost geraakt. Het probleem daar is vooral dat in normale omstandigheden, op momenten van intense neerslag of smeltwater, want dat was de meest recente keer dat het onder water stond, was het door de sneeuw volgens mij, de smeltende sneeuw, staat er onder water. Op zich hoeft dat geen gigantisch probleem te zijn als alles doet wat het moet doen, namelijk water infiltreren. Op dit moment doet het dat absoluut, doet dat iets beter dan vorig jaar, maar is het nog altijd zo dat de grondwaterstand jammer genoeg nog altijd zeer hoog is, waardoor die infiltratie veel minder goed verloopt dan dat die zou moeten verlopen. We hebben daar een aantal maatregelen genomen, wij samen met AWV, om die situatie daar te verlichten. Dat gaat over het voorzien van een bijkomende afwateringskracht richting stortput. Dat gaat over het activeren van een op dat moment droogstaande afwateringskracht in de Zilvermeerlaan. En het ruimen van de baangrachten, die als functie hebben om dat water te laten infiltreren. Dat heeft de situatie enigszins verlicht, maar nog niet opgelost. Maar het probleem is dat op dit moment de situatie nog altijd dermate atypisch is, dat het water effectief niet kan infiltreren. Wat het ook heel moeilijk maakt om een heel duidelijk zicht te hebben op wat dan de structurele oplossing juist zou moeten zijn. De situatie daar is ook nog bijkomend complex door het naastliggende stort dat afgedekt geweest is. Dat is ook niet zo bevorderlijk voor de waterinfiltratie. En het feit dat fietspad ook naar beneden loopt, waardoor dat je op het laagste punt dan effectief dat water hebt. Wat wij op dit moment doen, is wij willen afwachten om te zien hoe de situatie evolueert wanneer die grondwaterstand terug enigszins normaal is. Want ik weet, het is inderdaad er een jaar over gegaan, maar het heeft ook een jaar lang heel erg geregend. En ik was toen ik dit aan het voorbereiden was, heb ik eens nagegaan. Het is vorig jaar heel nat geweest en deze winter heel nat geweest. Maar de 3 jaren daarvoor was het uitzonderlijk droog. En toen was dat probleem er niet. Dus ik zou eens willen weten wat er gebeurt wanneer je terug enigszins normale omstandigheden hebt. Ik wil dan nog een paar maanden aanzien. En dan moeten we effectief wel kijken. Zouden we dat moeten kunnen zien. Dan nog is een structurele oplossing niet per se evident, want dat zou betekenen dat je daar moet ophogen om dat fietspad vrij te stellen, maar dan is de vraag wat je dan met je water wel aan de hand hebt. Want als je daar ophoogt, pakt ook water, ruimte voor water weg, en moeten we goed nadenken waar het dan eventueel naartoe zou gaan. Dus een oplossing zal daar niet evident zijn. Ik wil nog even terugkomen op de signalisatie. Nu, die signalisatie die blijft daar staan om snel te kunnen reageren wanneer het terug onder water staat. Langs de andere kant, als ik nu hoor dat inderdaad wel wat verwarrend is, ga ik met de dienst wel opnemen om te kijken of ze die niet beter of duidelijker, als mogen ze van mij laten staan om het snel te kunnen doen, dat snap ik wel, maar het mag niet verwarrend zijn natuurlijk. Want dan, dat zou ik helemaal dramatisch vinden, wanneer je gevaarlijke situaties krijgt, wanneer dat fietspad perfect toegankelijk is. Dat kan nooit de bedoeling zijn, dus ik denk dat we daar eens moeten kijken hoe we dat oplossen. Nu, momenteel is het wel zo, is het fietspad toegankelijk. Ik ben er straks gaan kijken, kwestie van de laatste stand van zaken zelf te zien. En ik kon met een gewone fiets kon ik effectief passeren. Maar je ziet wel dat het niet veel nodig heeft om terug onder water te komen staan. Dus op dit moment is een aanpak jammer genoeg toch de situatie blijven monitoren en kijken wat er gebeurt wanneer dat die grondwatertafel terug wat normaliseert. En op basis daarvan dan een gedegen beslissing kunnen nemen over wat dan mogelijk een structurele oplossing zou kunnen zijn. Met dat voorbehoud dat een structurele oplossing daar nooit evident zal zijn omwille van de waterproblematiek die dat daar speelt.
Wat bijkomende vragen, Cindy, Thomas?
Ja, ik vind het in ieder geval heel goed, Frederik, dat je zegt van die signalisatie, want ik ben er ook 2 weken geleden zo gepasseerd. En toen kon er inderdaad wel door, terwijl andere mensen gewoon afdragen. Dus ik denk dat die opvolging zeker moet gebeuren. Ja, daarnaast denk ik wel dat er ernstig werk moet van gemaakt worden. Ik weet dat het een moeilijke problematiek is en dat je met pomp waarschijnlijk ook niks oplost. Maar als dat zo blijft, ja, dan zou het ook eens moeten zien naar richting omleidingen of zo. Want ik zeg het is op dit moment, als je inderdaad zeker in de spits mensen op dat stroogste ziet rijden, dat zou moeten kunnen vermijden, denk ik.
Ja, ik denk toch dat we voorzichtig moeten zijn met maanden afwachten. Want ja, wij kunnen het weer niet voorspellen. Of ik het toch niet. we mogen er niet zozeer van uitgaan dat er droge periodes terug aankomen. Hè? Dus
nee, we kunnen ook even de gel omgeven. We kunnen natuurlijk ook niet ervan uitgaan dat het gaat blijven regenen. Dus ik zou vandaag, enige normalisatie zou plezant zijn. Kwestie van te weten wat er. Maar ik weet niet of dat die er nog gaat komen. Want ik was aan het denken, ik vind altijd verpand, maart 20 en voor corona. En dat je allemaal nog wel weet wat wij dat toen was. En dus als we zo'n maag terugkrijgen, dan vrees ik dat de grondwatertafel zeer snel terug zal gedaald zijn. En dus ja, dat maakt het allemaal moeilijker. Maar nogmaals, dat je overschot van gelijkheid, dat je dat punt blijft aankaarten, want dat is effectief gevaarlijk. Maar voor een structurele oplossing moeten we ook zien dat we daar dan ook de juiste structurele keuzes maken. En dat vergt jammer genoeg nog een beetje, tijd om te kunnen kijken wat dat daar eigenlijk de meest normaal mogelijke situatie juist is, en dan kunnen we op basis daarvan ook keuzes maken.
We hebben vorig jaar het voorstel gedaan van het fietspad te verhogen. Blijft dat dan niet een optie of de meest logische optie?
Ja, maar natuurlijk het verhogen van het fietspad heeft een impact op het waterbergend vermogen van die zone. Want als jij dat verhoogt, is het water dat nu op het fietspad staat, moet dan ergens anders naartoe. En de vraag is dan waar dat je dat dan steekt, want dan zou je kunnen tot de conclusie komen dat het water dat je op het fietspad weg wilt, op de weg komt te staan. Dus in dat opzicht is het daar uitermate complex om te kijken als dat water komt, want dat is er niet altijd, op dit moment is het er nauwelijks, ik zal niet zeggen dat het er niet is, maar het is er nauwelijks. Maar op het moment dat je een zware regenval hebt of een smeltperiode waarin dat al het water, de sneeuw die dat je opgeslagen hebt, is allemaal water, als je smelt, komt in een ene keer vrij. Ja, het is op die piekmomenten dat je eigenlijk een oplossing zou moeten voorzien. En op dit moment is dat allemaal niet zo evident, omdat ik ook er rekening mee hou dat de aanwezigheid van dat stort ook niet goed is. Dat is geen positieve impact op dat grondwater daar, of op de manier waarop dat je dat eventueel kunt afvoeren. Dus dat vraagt dan ook, en dan de complexiteit is dan ook dat het fietspad, beheren wij, maar dan de straat is van AWV, dus je gaat er van de ene complexiteit in de andere. Daarom dat het heel belangrijk is om te zien wat er gebeurt in normale omstandigheden. Als het terug stabiliseert, dan kunnen we er ook betere keuzes maken om te zien, als het effectief enkel bij zware wateroverlast is, dan moeten we kijken ook hoe snel infiltreert het dan terug wel. Als het structureel aanhoudt, ja, moeten er ook structurele oplossingen, maar dan zit het dus in een proces, 1 technisch, maar 2 ook beleidsmatig, hoe dat je dat dan juist zult moeten uitvoeren. Ik denk tot dan is het allerbelangrijkste dat de situatie daar zo veilig mogelijk gehouden wordt. En dat helpt niet dat als dan ook nog signalisatie verkeerd staat. Dus dat gaan we zeker opnemen en proberen te zorgen dat we dat niet hebben. Want als het fietspad toegankelijk is, moet het ook gebruikt worden. Want dat is een van de veiligste fietspaden van Mol, denk ik. Dat ligt een meter of 3-4 van de weg. Dat is ook een heel fijn en mooi fietspad als alles goed gaat, als er geen water op staat. Dus het zou echt heel jammer zijn als dat dan ook nog eens niet gebruikt wordt en tot onveilige situaties leidt op het moment dat het bruikbaar is.
Ja, Frederik, het laatste. Ik kan heel kort het laatste erover zeggen. Ik denk dat je nog 1 ding kunt doen, eventueel met AWV's kijken, van of dat je daar eventueel, want nu is dat zone 50, ik denk dat vorig jaar zone 30 was, of zien hoe dat je die strook misschien wel kunt afschermen of daar extra signalisatie kunt plaatsen, dat ook de wagens weten dat er fietsers op de rijweg komen. Want als ik het goed herinner, staat dat ook niet aangegeven. Dat is misschien nog iets wat je in de tussentijd wel zou kunnen.
Mag ik daar ook nog iets over vragen? Ondanks dat mijn naam niet bij die vraag zijn. Omdat wij vanuit de Duurzaamheidsraad een klimaatrapport, hè, met dat gezegd van wat zijn normale omstandigheden. Ik denk niet dat we dan naar de toekomst toe, dat weer, die wateroverlast, dat staat in dat klimaatrapport, hè, dat mol heel hittegevoelige zones zet en ook naar wateroverlast toe. Misschien is dat gewoon wel iets om sowieso in dat meerjarenplan goed op te nemen. Dat als er naar de toekomst toe fietspaden of werkveld bouwaanvragen komen, dat daar gewoon heel erg veel rekening mee moet gehouden worden.
Absoluut.
Want dat, ja, je kunt zeggen van normale omstandigheden en we wachten af, maar je weet dat dat niet gaat zijn, hè. Dat gaat zo blijven, hè, dat probleem.
Ja, nee, hè. Allee, als het probleem is dat je niet weet welke kant dat allee, het gaat extremer worden, maar de vraag is dan natuurlijk, als het extreem in de zin van als het een piekmomenten is, dan vangt die zone dat daar wel redelijk goed op. Het probleem is dat de reden waarom het wateroverlast er in de eerste plaats gekomen is omdat het niet piekte, maar het constant regende, waardoor dat alles verzadigd geraakte. En dat is op dit moment waarschijnlijk de oorzaak waarom dat water daar blijft staan, omdat dat effectief niet zijn normale weg in de grond terugvindt. Ook de baangrachten zijn in principe destijds in vervlogen tijden van weinig klimaat, zijn die gegraven effectief met het idee, het water loopt daar wel in en infiltreert wel. Maar dat kan het op dit moment absoluut niet doen. Dus ja, maar dan is de vraag of dat dan ook, logischerwijs zouden zeggen, leg het dan hoger. Maar ook dat gaat een impact hebben op je water. Dus je hebt absoluut gelijk, wanneer wij nieuwe wegenwerken doen, en we doen dat ook wel, ja, is dat effectief hetgeen waar we rekening mee moeten? Nou, is het te veel of te weinig aan water? En vooral op piekmomenten. Dus ja, we moeten dat absoluut doen. Het probleem is, die nieuwe zullen we wel kunnen dimensioneren en bouwen naar de nieuwe situatie. Het zijn de bestaande waar we dan gelijk in deze, waar we in de penarie komen en we moeten kijken wat dat daar de oplossingen zouden kunnen zijn.
Ja, want achteraf dweilen is dikwijls duurder. Even goed langs het zwembad. Hè. Allee, ik bedoel, die fietspaden, dat komt niet goed, hè. Daar moet iets veranderen. Hè.
Heeft mij punt afgesloten? Oké. Okay. Dan heb ik nog een laatste, maar hier zou ik eigenlijk aan het publiek willen vragen om de zaal te verlaten, want dat is specifiek een punt dat in een besloten zitting dient te worden genomen.